Deze heet Matthäus.
Hoewel ik zeg, ik wil iets lezen. Er zijn heel veel versen die ik wil lezen. Een paar weken geleden in Arnhem heb ik hier ook over gesproken. Maar eigenlijk is het vooral heel veel bijbelteksten die ik langs wil gaan. En dan aan de hand van vooral Matthäus naar het leven van Petrus zou willen kijken. En ik vind Petrus echt een heel bijzonder personage in het Nieuwe Testament. Een man met die is gewoon puur. Wat hij denkt, dat zegt hij. Niet vroom aan de buitenkant. Hij is echt, hij is puur. Heel rauw, heel eerlijk, heel vurig. Enorme hoogtepunten meegemaakt in zijn leven met de Heer Jezus, maar ook hele diepe dalen meegemaakt. Dus wat ik graag zou willen doen is gewoon een aantal van deze teksten lezen en daar gewoon met elkaar kort over nadenken. Matthäus 4, daar lezen we over hoe hij geroepen wordt. En dan hoop ik dat we, als we die teksten lezen, dat we ons eigen leven ernaast kunnen leggen en misschien bepaalde delen van zijn leven, dat we onszelf erin herkennen en dat het ons mag bemoedigen. Want uiteindelijk, dat vind ik het mooie, uiteindelijk zie je dat de Heer Jezus, die trekt dus 3 jaar lang met Petrus op. En in de omgang blijft de Heer Jezus geduldig, blijft hem onderwijzen. Af en toe vermaant hij hem, dan bemoedigt hij hem. En nu kennen we hem als een van de schrijvers van het Nieuw Testament. Die echt zijn hele leven gegeven heeft voor de Heer. Een prachtig voorbeeld voor ons. Maar daar heeft de Heer Jezus wel tijd en moeite in gestoken om hem zo te vormen. We lezen in Matthäus 4. Vanaf vers 18, er staat: Jezus liep langs de zee van Galilea en zag 2 broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. Dus die waren gewoon bezig met hun werk. Iemand zei ooit eens een keer dat als God je roept, is dat heel vaak terwijl je iets aan het doen bent. Je hoeft niet passief af te wachten tot God je roept om iets te doen, maar gewoon doen wat je hand vindt om te doen en daar trouw in zijn. En dan roept de Heer je. Dan staat er ook in vers 19, hij zei tegen hem: Kom achter mij aan en ik zal u vissers van mensen maken. En ze lieten meteen de netten achter en volgden hem. Ja, dat is echt heel radicaal. Hun inkomen, wat de hele familie al jaren deed, wat hun vader deed. In één klap laten ze dat allemaal achter en ze volgen Jezus. Ze geven hun eigen veiligheid, hun inkomen geven ze op. En ze volgen Jezus zonder te weten waar naartoe. Alleen de belofte: ik zal u vissers van mensen maken. Wat het ook mogen betekenen. Maar ze gaan meteen. Heel bijzonder. Dan hoofdstuk 5, vers 7. Oh nee, hoofdstuk 5 tot en met 7, die ga ik niet lezen. Maar dan gaat het over de bergreden. Dat is het onderwijs, het heel bekend onderwijs dat de Heer Jezus geeft. Dat maken ze allemaal mee. Petrus hoort al die dingen. En dat is prachtig om dat gewoon eens door te nemen. Gewoon heel mooi onderwijs wat heel praktisch is ook voor ons christelijk leven. En dan staat er aan het eind van hoofdstuk 7 van Matthäus, vers 28. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, dus hij heeft die hele preek gehouden, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht, want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. Dus ook Petrus was hierbij en die heeft de Heer Jezus woorden horen spreken zoals nog nooit iemand gesproken had. Wat later ook andere mannen die de Heer Jezus eigenlijk gevangen hadden moeten nemen. Dat doen ze niet, want ze zijn zo onder de indruk en zeggen: er is nog nooit iemand die zo gesproken heeft als deze. En Petrus maakt dat mee. Hij ontvangt iets van de wijsheid van God. De wijsheid in persoon maakt hij mee. En dan in hoofdstuk 8... Ik ga er gewoon vliegensvlug doorheen, want het is gewoon niet tijd om alles te behandelen. Maar gewoon een aantal elementen van zijn leven. Dan maakt hij weer iets heel bijzonders mee. Vers 14. Zijn schoonmoeder is dan ziek. Jezus kwam in het huis van Petrus en zag zijn schoonmoeder met koorts op bed liggen. En hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar. En zij stond op en diende hen. Dat moet toch bijzonder zijn. Zij is ziek en Jezus raakt haar aan en ze is genezen. En ze kan gewoon gelijk weer werken. Dat moet indruk hebben gemaakt op Petrus om dat mee te maken. Om dat te zien dat de Heer Jezus macht heeft om iemand te genezen. En dan staat er daarna ook, vers 16, toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren bij hem. En hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord. Niet de hele ceremonie, bijzondere Ja, dingen die hij zei of deed met één enkel woord, werden de boze geesten verdreven. En hij genas allen die er slecht aan toe waren. Opdat vervuld zou worden wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei: hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekte heeft hij gedragen. Dus hij, Petrus, loopt mee, maakt dit allemaal mee. Onderwijs zoals nog nooit iemand gesproken heeft. Wijsheid van God ontvangt hij. En nou ziet hij die kracht van God. Eén enkel woord. En hij geneest alle. Dus Petrus maakt al deze dingen mee tegelijkertijd. Dan vers 23 van hetzelfde hoofdstuk. Dat is heel veel in zijn leven speelt zich af bij het water. Dat is ook wel interessant. Hij was ook visser, bekend met water. En heel veel van de belangrijke momenten in zijn leven speelden ook af op dat vertrouwde terrein van hem. Dat is zo bijzonder dat de Heer Jezus dan precies daar die lessen leert die Petrus moet leren. Vers 23, heel bekend gedeelte ook. Toen hij aan boord van het schip gegaan was, de Heer Jezus, volgden zijn discipelen hem. En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, zodat het schip door de golven bedekt werd, maar hij sliep. Dat is ook bijzonder, hè? Dat de Heer Jezus is zo vol rust en vrede dat hij kan slapen te midden van de stormen. En zijn discipelen kwamen bij hem, wekten hem en zeiden: Heere, red ons, wij vergaan. En hij zei tegen hen: waarom bent u angstig, kleingelovige? Dat is eigenlijk een hele gekke zin, een hele gekke vraag. Want ik kan me heel goed voorstellen dat die discipelen doodsangst hebben uitgestaan. En dit waren vissers, de meeste van hen. Die wisten, die kenden de zee, die kenden de stormen. Dat was niet nieuw voor hen. Maar zelfs zij waren op dat moment zo bang, die wisten gewoon: het einde is daar. Tenzij er een wonder gebeurt, anders vergaan we. En de Heer Jezus zegt: waarom bent u zo angstig? Een hele andere mindset. Vol vertrouwen, de Heer Jezus, die was niet bang. Die maakte hetzelfde mee. En hij blijft rustig en zegt: waarom bent u angstig, kleingelovige? Toen stond hij op en bestrafte de wind en de zee. En er kwam een grote stilte. Hij geneest zieken, demonen drijft hij uit. Dat is al wat, maar zelfs natuurverschijnselen moeten gehoorzaam zijn als Jezus spreekt. Dat is ongekend. En dat zeggen ze ook. Er staat dan in vers 27, de mensen verwonderden zich en zeiden: wat voor iemand is dit? Dat zelfs de winden en de zee hem gehoorzaam zijn. Nou, dit zijn maar enkele elementen, maar Petrus maakt het ene na het andere bijzondere mee met de Heer Jezus. Hij leert de Heer Jezus steeds beter kennen. Dan gaan we naar hoofdstuk 14. Weer bij het water. Ook een heel bekend gedeelte. Vers 22. En meteen dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan. Dat is ook interessant. Hij zegt dan in het begin, dus hebben we net gelezen, volg mij. En ze volgen hem ook. En dan zegt hij eerst net laatst al dat hij in de boot stapte. En zij volgden hem. En nou dwingt hij ze zelfs om in het schip te gaan. Dus overal waar de Heer Jezus is, daar gaan zij ook. Elk moment van het leven van de Heer Jezus waren zij erbij. Behalve de momenten dat Jezus natuurlijk alleen was om te bidden. Maar dat, ze hebben alles van hem meegemaakt. In alle momenten, de moeite, de vreugde. Als er veel mensen waren, als er weinig mensen waren. Als ze overvloed hadden, als ze tekort hadden. Alles hebben ze meegemaakt met de Heer Jezus. Nou, vers 22. Meteen dwong Jezus zijn discipelen het schip in te gaan en voor hem uit te varen naar de overkant, terwijl hij de menigte weg zou sturen. En toen hij de menigte weggestuurd had, klom hij de berg op om er in afzondering te bidden. Dat is zo'n moment dat hij alleen was, alleen met de Vader. Toen het avond was geworden, was hij daar alleen. Dus ook de Heer Jezus had het blijkbaar nodig om af en toe gewoon alleen te zijn met God. Nou, als Jezus dat al nodig had, dan hoeveel te meer wij om alleen te zijn met God. Het schip, want de discipelen waren natuurlijk aan het varen. Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golf, want ze hadden de wind tegen. Ja, en deze keer is Jezus niet in de boot. Dus het ene moment is Jezus er fysiek bij, en het andere moment is hij er niet bij. Dus dat is wel heel bijzonder. De Heer Jezus doet vaak wonderen of bepaalde gebeurtenissen herhaalt hij, maar vaak net op een iets andere manier. En dat vind ik altijd mooi, want bij onderwijs zit de kracht van herhaling, is waardoor je leert. Je leert iets, in groep 3 leer je dan de letters. Maar je leert steeds opnieuw, maar het wordt steeds een stukje moeilijker. Met rekenen ook, je begint met optellen, heel eenvoudig. En dat blijf je doen, alleen het wordt steeds iets complexer. En zo leer je, en uiteindelijk, aan het eind van groep 8 kan je best wel veel. Wat je in groep 3 nooit had kunnen bedenken, dat je dat ooit zou snappen. En zo doet de Heer Jezus dat ook met de discipelen. Dat hij ze eigenlijk praktisch steeds dezelfde lessen leert, maar soms net weer een beetje anders. En uiteindelijk, dat is wel een thema dat mij de afgelopen weken en maanden wel steeds terug blijft komen. Uiteindelijk gaat het erom, vertrouw ik God? Dat is denk ik de les die ze moesten leren. Om Jezus te vertrouwen, of hij er nou was, of hij er nou niet was. En zichzelf echt aan hem over te geven. We hebben net ook gezongen, Jezus, alles geef ik u. En dat is denk ik ook een les die we leren moeten. En weer opnieuw moeten leren. En weer opnieuw moeten leren. En dan weer opnieuw moeten leren. Omdat we vaak of vergeten, maar ook misschien omdat die les dieper moet groeien. Mirjam en ik hebben de afgelopen tijd een soort luisterboek geluisterd van George Muller. Heel bekende van de weeshuis in Engeland. En je ziet ook in zijn leven dat de lessen beginnen in zijn leven heel eenvoudig met hele kleine dingen. Dat hij God leert vertrouwen. En aan het eind van zijn leven denk je, hoe is het mogelijk dat iemand zo God kan vertrouwen voor eten, voor het weer ook. Dat God dat ter plek kan veranderen. Het is, als je het verhaal kent, dan denk je, ja, dan weet je dat al, je ziet het aankomen. Maar het is ongelooflijk dat iemand zoveel vertrouwen in God had. Maar ook in zijn leven zie je dat hij dat heel klein, met hele kleine dingen begon te leren. En dat dat steeds groeide. Nou, zo zie je dat ook bij de discipelen. Dus hier op de zee weer. Vers 25. Maar in de vierde nachtwaken kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. En toen de discipelen hem over de zee zagen lopen, dus dan ben je al in paniek, dan zie je ook nog iemand over de zee lopen, raakten zij in verwarring en zeiden, het is een spook. En zij schreeuwden van angst. Volwassen mannen, echt harde mannen die gewend zijn hard te werken op zee, die schreeuwden van angst. Ja, dat kunnen we denk ik niet helemaal goed voorstellen, hoe beangstigend dat geheel moet zijn geweest. Dat is heel mooi, vers 27. Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei, heb goede moed, ik ben het. Wees niet bevreesd. Dat is toch fantastisch. Dat de Heer Jezus zie hier niet verwijt, maar ze bemoedigt. Heb goede moed, ik ben het. Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik ben er. En ik heb alles onder controle. En zo hebben wij dit soms misschien ook nodig in ons leven. In de stormen van ons leven. Dat het ene moment is Jezus in de boot. En het andere moment lijkt hij er niet te zijn. Maar hij ziet het wel. En hij zegt dan ook tegen ons, heb goede moed. Ik ben het. Wees niet bevreesd. En Petrus, natuurlijk is het Petrus die dan als eerste antwoordt. Hij is vaak de eerste die het zegt. Die denkt niet eerst na van, is dit een gepast moment? Of kan ik dit eigenlijk wel zeggen? Maar vanuit de puurheid van zijn hart zegt hij dan, Heere, als u het bent, geef mij dan bevel om over het water naar u toe te komen. Dat is ook opmerkelijk, hè? Dat bedenk je toch niet? Van, je zou vragen, Heer Jezus, kom bij ons in de boot. En doe hetzelfde wat u eerder heeft gedaan, dat de stormen stoppen. Maar ik weet niet wat er in zijn hart hier omging, maar hij verlangt blijkbaar bij de Heer Jezus te zijn en vraagt het onmogelijke. Om over het water naar de Heer Jezus toe te lopen. Want ja, de Heer Jezus kan het. En als u het zegt, zoveel geloof heeft u op dat moment al in de Heer Jezus. En dan zegt de Heer Jezus, kom. En Petrus klom uit het schip en liep over het water om bij Jezus te komen. Een wonder. Dit kan eigenlijk helemaal niet. Wetenschappelijk gezien is het onmogelijk. Dit kan niet. Je kan niet over water lopen. Maar hij kon het. Want de Heer Jezus zei, kom. En hij deed het. Soms is het misschien ook heel eenvoudig. Maken wij het misschien ook wel te ingewikkeld. Als God iets zegt, dan zeggen we, ja, maar dat kan niet. Nou, dat kan ook niet. Maar als God het zegt, dan kan het. Maar wat ik dan wel bijzonder vind, is, dat vind ik zo mooi aan de Bijbel. De Bijbel is gewoon heel eerlijk en puur over mannen en vrouwen. En dat deze, net als met Mozes, dat ze niet alle slechte momenten weggelaten hebben. Als je een biografie schrijft, is het misschien heel verleidelijk om de mooie, succesvolle momenten een beetje aan te dikken. En momenten die misschien wat minder vrij waren, om die wat af te zwakken of misschien zelfs weg te laten. Maar hoe eerlijk is de Bijbel over mannen en vrouwen? Omdat het namelijk helemaal niet gaat om die mannen en vrouwen. Het gaat over God. En het gaat over de trouw van God en over het geduld van God. En dat zien we hier ook. Er staat dan dat Petrus roept, toen hij op de sterke wind lette, vers 30, werd hij bevreesd. En toen hij begon te zinken, riep hij, Heere, red mij. En Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem, kleingelovigen, waarom hebt u getwijfeld? Ja, Petrus leerde hier een les. En het mooie is dat de Heer Jezus benoemt het wel, maar het is niet, en dat gaan we later ook zien, het is niet dat als Petrus struikelt of tekortschiet, dat de Heer Jezus hem dan naar zich neerlegt en met iemand anders verder gaat. Maar de Heer Jezus blijft geduldig en trouw en blijft ze leren om hem te vertrouwen. Want daar ging het uiteindelijk om, dat ze hem zouden vertrouwen. En het mooie is dan wel, vers 32, dan hebben ze weer iets ongelooflijks meegemaakt. Toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Nu hoeft de Heer Jezus niet eens wat te zeggen, het gebeurt. Het gebeurt, omdat hij dat wil. En zij die in het schip waren, kwamen hem aanbidden. Trouwens, net ook een heel mooi teken dat de Heer Jezus echt God is. Want alleen God mogen we aanbidden. Maar ze kwamen hem aanbidden en zeiden werkelijk, u bent de Zoon van God. Nou, daarna maakt ze natuurlijk nog heel veel bijzondere dingen mee. Maar dit is ook weer een heel bijzonder moment in zijn leven geweest. Dat Petrus groeit in zijn geloof in de Heer Jezus. En dingen meemaakt die helemaal niet kunnen. Een heel belangrijke les die hij moest leren. We gaan naar hoofdstuk 16. Waar ook de Petrus weer aan het woord komt. Vers 13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? Ze zeiden, sommigen zeggen Johannes de Doper, en anderen Elia, en weer anderen Jeremia, of een van de profeten. Hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? Dat is eigenlijk wel een hele goede vraag. Want je kan de Bijbel kennen, en mensen kunnen je vragen, wat zegt de Bijbel dan over Jezus? En dan zou je wat dingen kunnen noemen over wie hij is en wat hij gedaan heeft. Maar als je het nou heel persoonlijk maakt en je zou vragen, maar wie zeg jij dat Jezus is? Wie is hij voor jou? Wie is Jezus eigenlijk? Waarom is hij zo belangrijk? En dan is het Petrus die gelijk antwoordt als eerste, vers 16. Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus. Oftewel de gezalfde, de Messias, degene die komen zou. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Wat een prachtige getuigenis. Hij heeft hier Jezus meegemaakt, al die wonderen gezien en het is voor hem duidelijk. U bent de Christus. Hij hoeft er niet over te twijfelen, hij weet het zeker. En hij zegt het hardop, waar iedereen bij is. Hij denkt niet, klopt mijn antwoord wel. Hij wacht niet eerst wat anderen zeggen en kijkt of hij daar een beetje op kan aansluiten. Maar gewoon uit de puurheid van zijn hart zegt hij, vol geloof, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En dan zegt de Heer Jezus, die antwoordt hem en zegt, zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemel is. En dat is ook zo. God moet het ons openbaren wie Jezus is. Je kan de Bijbel lezen, we hebben het vanochtend ook over gelezen, over die bedekking, dat de Joden, die kennen Gods woord, die hebben Jezus zien wandelen. Die hebben het levende woord, de belofte van God, hebben ze zien wandelen. Ze hebben de vervulling van de profetieën gezien. Maar er was een bedekking over hun gezicht. Ze zagen niet, ze waren verblind, ze zagen niet dat hij het was over wie de schrift gesproken hadden. Alle dingen die hij zei, de wonderen die hij deed. Maar hun hart was gesloten, hun ogen waren verblind. En dat geldt voor ons allemaal. Tenzij God ons de ogen opent, begrijpen we niet wie de Heer Jezus is. En daarom is het ook goed dat we ook blijven bidden, Heere, open mijn ogen, dat ik het beter begrijp wie u bent, dat ik u beter leer kennen. Want als u het niet laat zien, ja, dan kan ik erover lezen, maar dan dringt het niet door. En ik heb echt heel vaak getuigenis gehoord van mensen die al jaren hun Bijbel hebben gelezen, kerkelijk waren opgegroeid, en ze wisten eigenlijk alles, maar op het moment dat ze zich echt tot de Heer Jezus bekeerden en hun leven aan hem overgaven, dat ze zeggen, toen was alles anders. Toen las ik een hele andere Bijbel. De Bijbel ging voor mijn leven. En dingen die ik al langer wist, die begreep ik opeens. En dat is wat God doet, dat hij ons de ogen opent. En hier zegt de Heer Jezus dat ook tegen Petrus. Het is niet omdat jij niet zo slim bent, of omdat jij de enige bent die het wel begrepen hebt, maar God heeft het je laten zien. Het is echt genade van God als je kan zeggen, ik geloof dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God. Hij is mijn redder. De enige reden waarom je dat kan zeggen, als je dat kan zeggen, is omdat God je daar de ogen voor heeft geopend. Omdat hij jou genade heeft gegeven om dat te begrijpen. Het is God en God alleen. En dat vind ik zo bijzonder. Dan heb je dit gelezen en dan is het echt een hoogtepunt van Petrus. Hè? Een prachtige belijdenis. En de Heer Jezus die prijst hem ook daarvoor van... Je hebt gelijk, dit is wie ik ben. Je hebt dat goed gezien. Maar ja, dan duurt het niet lang. En dan is alles anders. Vers 21. Van toen aan... Dus hij had het goede antwoord gegeven. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien... dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden... van de kant van de oudsten en van de overpriesters en de schriftgeleerden... en dat hij gedood zou worden en op de derde dag opgewekt zou worden. Ja, en dit paste helemaal niet in het beeld wat Petrus had van de Messias. Want de Messias ging toch hen bevrijden van de vijand. Die zou toch het volk Israël bevrijden. En nou zegt Jezus, van wie hij net gezegd heeft, u bent die Messias... dat hij moet gaan lijden, dat hij moet gaan sterven... Dat past echt helemaal niet in zijn beeld. En Petrus zou Petrus ook niet zijn als hij dat gewoon ook benoemt. En dat is ook wel apart, dat hij zijn Messias, hij heeft hem net Messias genoemd, de gezalte van God. En Petrus misschien ook een beetje hoogmoedig of overmoedig geworden door wat hij net gehoord heeft. Denkt dan, nou, maar dit klopt niet, ik moet de Heer Jezus even corrigeren. En dan zegt Petrus in vers 22, Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. En hij zei, God zij u genadig, heren, dit zal beslist niet met u gebeuren. Maar hij, de Heer Jezus, keerde zich om en zei tegen Petrus, ga weg achter mij, Satan. Zo, we kennen het gedeelte, dus je weet dit. Maar even als je probeert in te denken wat daar gebeurt. Je bent een trouwe volgeling van de Heer Jezus. Je hebt alles achtergelaten, je hebt al die wonderen gezien. Je hebt hem horen spreken en je hebt net getuigd. U bent het, wie wij verwacht hebben. En heel even later noemt Jezus jou Satan. Dat moet echt zijn hart geraakt hebben. Maar blijkbaar had hij dit nodig. En dat is ook wel een mooie les, denk ik. De Heer Jezus zegt dit natuurlijk niet om hem te kwetsen. Hij zegt dit niet om hem even op zijn nummer te zetten. Om even te zeggen, joh, je moet even je plaats kennen. Je moet beseffen wie ik ben. En dat ik hem even naar beneden druk. De Heer Jezus doet dit, zoals hij alles doet... omdat hij weet wat Petrus nodig heeft, uit liefde. Petrus heeft het nu gewoon nodig om dit te horen. Het is hard, maar het is wel nodig. En zo kan het best zijn dat God soms dingen tegen ons zegt of tegen ons, met ons doet... die pijnlijk zijn, die we niet begrijpen, maar die we wel nodig hebben. Omdat we anders misschien een verkeerde keuze zouden maken... of in hoogmoed dingen zouden doen die niet goed zijn. Jezus wijst hem hier terecht en zegt, ga achter mij, Satan, want... U bent een struikelblok voor mij. U bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Dat was een hele belangrijke les, denk ik, die jij geleerd moest hebben. Nou, daarna begint hij over waar we net ook over hebben nagedacht. Over dat als wij achter de Heer Jezus aan willen gaan, dat we onszelf moeten verloochenen, vers 24. En ons kruis moeten opnemen en dat we hem moeten volgen. En dat als we ons leven willen behouden, dat we het dan zullen moeten verliezen. Dat is ook een hele moeilijke les, denk ik, om te leren. Ik kan me voorstellen dat je je hele leven moet leren om jezelf te verloochenen, om wat we hebben gezongen, om alles op te geven. En te zeggen, Heer Jezus, u mag alles hebben. Mijn tijd, mijn dromen, mijn bezittingen, mijn verlangens, mijn gezondheid. Ik wil het u allemaal geven. Dat is makkelijk gezegd, maar als de Heer Jezus het dan ook echt neemt, dat is moeilijk. Aad van der Zanden, die was op de Bijbelschool, heeft in de eerste week bij ons gesproken over het gedeelte van het brood en de vissen. En dat de Heer Jezus dat brood dan neemt en het begint te breken. En hij getuigde in zijn eigen leven dat hij zijn leven echt aan de Heer Jezus had gegeven. En dat wilde hij natuurlijk ook, totdat de Heer Jezus zijn leven begon te breken als dat brood. En hij heeft een heel moeilijk leven gehad, echt heel veel jaren van diep lijden en moeite. Maar dan wel daarvan kon getuigen dat dat breken van zijn leven was heel pijnlijk, was heel moeilijk, was heel zwaar. Maar het was wel nodig om wat daarna kwam, zodat God hem kon gebruiken. En daar moet ik altijd aan denken als het gaat om dit soort teksten. Het is heel makkelijk om te zingen, alles geef ik u. Maar als het puntje bij paaltje komt, vind ik dat misschien toch best wel moeilijk. Maar ik vind dat wel bijzonder dat je ziet dus in het leven van Petrus en van de discipelen dat de Heer Jezus dus geduldig met ons is en ons graag die les wil leren. En als we die les niet gelijk begrepen hebben, dat hij die les dan gewoon nog een keer herhaalt. En nog een keer herhaalt, totdat we het begrepen hebben. Heel bijzonder. Gelukkig komt er dan ook weer een heel ander moment. Hoofdstuk 17. vers 1 en 8. Na 6 dagen nam Jezus, Petrus en Jacobus en Johannes, zijn broer, met zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met hem spraken. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, Heere, natuurlijk is het Petrus, die heeft gelijk een goed idee. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, Heere, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij, als u wilt, hier 3 tenten maken. Voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia 1. Zij denkt, dit is prachtig, dit moeten we zo houden. We maken hier een tent en dan kunnen we hier zo blijven met z'n allen. Hij heeft toch weer een heel ander beeld dan wat de Heer Jezus voor ogen heeft. Ergens anders staat dan dat hij dat zei, maar eigenlijk niet goed besefte wat hij zei. Dit moet heel indrukwekkend zijn geweest. Dat hij ziet de Heer Jezus en opeens verandert hij voor zijn gezicht. En hij ziet een heerlijkheid zoals hij nog nooit gezien heeft. Hij heeft, we hebben het al gehad, de wonderen, de woorden, al die stormen en ook de correctie die hij heeft ontvangen. Maar nu ziet hij weer iets anders van de Heer Jezus. Weer iets nieuws. En dan gebeurt er in vers 5 iets heel bijzonders. Terwijl hij nog sprak, Petrus. Dus hij is al bezig met zijn hele plan uit te spreken. Zie, een lichtende wolk overschaduwde hen. En zie, een stem uit de wolk zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik welbehagen heb. In wie ik mijn vreugde vind. Luister naar hem. Dat is wat God wil. Dat we luisteren naar de Heer Jezus. Dat we hem gehoorzaam zijn. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. Opeens is die stem daar. Dat moet toch indrukwekkend zijn geweest. Ze worden zeer bevreesd. Opnieuw. Niet de eerste keer. Het zal ook niet de laatste keer zijn. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei op. En zei, sta op en wees niet bevreesd. En toen zij hun ogen opsloegen, heel mooi, zagen zij niemand dan Jezus alleen. Uiteindelijk ging het niet om Mozes, ging het niet om Elia, het ging om de Heer Jezus alleen. Uiteindelijk bleven ze over met Jezus alleen. Een heel kort zinnetje, maar misschien wel heel belangrijk. Uiteindelijk, dat hoorden we gisteren ook in dat luisterboek van George Muller, uiteindelijk, als hij oud geworden is, dan kijkt hij terug op zijn leven. En dan heeft hij 2 van zijn kinderen begraven. Hij heeft 2 van zijn vrouwen begraven. Maar hij zegt, en toch ben ik niet alleen. Want Heer Jezus, u bent altijd bij mij. Dat was zijn getuigenis. Toen hij oud geworden was. En bij de begrafenis van zijn tweede vrouw zei hij dat ook. Volgens mij was zijn tweede vrouw. Las hij uit de psalmen van, volgens mij psalm 119. U bent goed en u doet goed. Dat was zijn getuigenis bij de begrafenis van zijn vrouw. Hij was alles kwijtgeraakt wat aardse familie betreft. Maar hij had Jezus nog. En hij zegt, ik ben een gelukkig man. Heel bijzonder. We gaan naar een heel stuk verder. Hoofdstuk 26. Vers 31. Toen zei Jezus tegen hen, en dit is trouwens niet de eerste keer dat hij dit zegt, als je het over herhaling. U zult in deze nacht alle aanstoot aan mij nemen, want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Dus voor de zoveelste keer vertelt de Heer Jezus, ik zal moeten gaan sterven. En blijkbaar heeft Petrus nog steeds niet begrepen. En ook niet de consequentie ervan. En Petrus denkt, ja, maar dat gaat gewoon niet gebeuren. Dan zal ik voor u opkomen en ik zal voor u strijden. Dat zegt hij dan ook. Vers 33. Maar Petrus antwoordde hem en zei, al zouden zij ook alle aanstoot aan u nemen, ik zal nooit aanstoot aan u nemen. En hij heeft echt gemeend. Ik bedoel, Petrus, als je hem zo leert kennen door de Bijbel, dat is een man die zegt wat hij denkt. Hij doet zich niet mooier voor dan dat hij is. Hij meende dit echt. Als we de anderen u verlaten, ik zal het nooit doen. Ik zal mijn leven voor u geven. Maar Jezus zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u, dat u in deze nacht, dus diezelfde nacht nog, hè? Zij heeft het nog gezegd, diezelfde nacht, voordat de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. En Petrus zei tegen hem, al moest ik ook met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. Want dat is nogal een belofte, hè? Hij geeft toch een belofte. Ik sterf nog liever dan dat ik u zou verlaten. Dat zou ik nooit doen. En uiteindelijk, andere discipelen zeggen hetzelfde. Die volgen Petrus na. En dan lezen we, we kennen dat gedeelte natuurlijk heel goed, in vers 69. Het gebeurt natuurlijk zoals de Heer Jezus heeft gezegd. Vers 69. Petrus zat buiten op de binnenplaats en een dienstmeisje kwam naar hem toe en zei, ook u was bij Jezus, de Galileër. Dat is een dienstmeisje, hè? Niet een soldaat of zo, maar een dienstmeisje. Dus een meisje zonder status. Gewoon een onschuldig meisje tegen een volwassen man die al heel wat heeft meegemaakt in zijn leven. En dat meisje zegt, hey, u was toch ook bij Jezus? Maar hij ontkende het in het bijzijn van allen. En zei, ik weet niet wat u zegt. Dus nog niet zo lang geleden zei hij, al zullen anderen u verlaten, ik zal u nooit verlaten, ik sterf nog liever. En nu voor een dienstmeisje is hij te bang om te erkennen, überhaupt dat hij bij de Heer Jezus hoorde. Niet eens voor hem opkwam, maar gewoon geassocieerd worden met Jezus, dat durfde hij al niet eens te zeggen. Angst is echt wel een thema trouwens bij de discipelen, realiseer ik me nu. Want ik heb er nu een paar voorgelezen, maar er zijn nog veel meer momenten dat ze allemaal bang waren. Dus dat mag ons ook troosten als we bang zijn. Dan zijn we in goed gezelschap. De discipelen waren dat ook heel vaak. En als je ziet hoe ze uiteindelijk geleefd hebben en hoe ze uiteindelijk geëindigd zijn, dan zie je wat God kan doen met bange mensen. God is niet, wordt niet daardoor beperkt. Hij komt echt tot zijn doel. Ook met ons. Vers 71. Toen hij naar buiten ging, naar de poort, zag een ander dienstmeisje hem. En die zei tegen hen die daar waren, hij was ook bij Jezus, de Nazarene. En hij ontkende het opnieuw, met een eed. Dus de meest krachtige manier om te zeggen dat het echt niet zo is. En hij zei, ik ken de mens niet. Hij noemt Jezus niet eens bij naam. De mens, die ken ik niet, waar je het over hebben. Kort daarna zeiden zij, die daar stonden en dichterbij kwamen tegen Petrus, werkelijk, u bent een van hen, want uw spraak verraadt u. En toen, en dit is dan Petrus, hè? Dus de discipel die Jezus heeft alles achtergelaten, heeft de Heer Jezus gevolgd, heeft al die dingen meegemaakt waar we het over hebben gehad. Hij heeft hele grote dingen gezegd. En deze Petrus begint zich te vervloeken en te zweren. Dat is niet echt taal van een man van God, denk ik, hè? Hij begint zich te vervloeken en te zweren. En dan zegt hij ook nog, ik ken de mens niet. Nou ja, we hebben het gedeelte niet gelezen van de Hof. Maar dat was een moment dat de Heer Jezus zijn discipelen nodig had. Hij zegt, bid met mij. Maar uiteindelijk vallen ze in slaap en Jezus moet echt de strijd alleen voeren. Eigenlijk op het moment dat het erop aankomt, als er momenten waren in het leven van Petrus dat hij, zeg maar, er had kunnen zijn voor de Heer Jezus, dan waren dit de momenten en hij laat het gewoon helemaal afleggen. Of hoe heet dat? Afweten. Hij laat het helemaal afweten. Hij stelt zo ontzettend teleur. Deze Petrus, het begon allemaal zo mooi, heeft zulke mooie dingen gezegd. Over het water gelopen en een prachtige belijdenis gedaan. U bent de Christus. En ja, wat blijft er nou eigenlijk van Petrus over? Hij is nu een bang mannetje die niet eens tegenover een klein meisje durfde. Nee, überhaupt de associatie met de Heer Jezus was al te eng. Hij stelt zo ontzettend teleur. Vind ik wel bemoedigend dat God dus toch zulke mensen blijkbaar kan gebruiken. Want je weet hoe het leven van Petrus geëindigd is. Hoe die, nadat ze vervuld werden met de Heilige Geest, zo krachtig getuigenis heeft afgelegd. En gevangenis is geweest en een vreselijke dood is gestorven. Maar tot het einde toe trouw is gebleven. Dat is toch mooi dat God dat kan doen. Want dat zou je echt niet verwachten als je op dit punt zou stoppen met lezen. Dan denk je, nou, dat wordt niet veel meer. En dan vers 75. Dit moet het meest dramatische moment in zijn leven zijn geweest. Meteen. Dus hij heeft het nog maar net gezegd. Meteen kraaide de haan. En Petrus herinnerde zich het woord van Jezus die tegen hem gezegd had. Voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u mij driemaal verloochenen. Ergens anders staat dat hij Jezus in de ogen keek. Ja, dat moet. Echt, zijn hart moet gebroken zijn op dat moment. Dat hij op dat moment beseft wat hij gedaan heeft. Hij kijkt de Heer Jezus in zijn ogen. Hij herinnert zich aan wat de Heer Jezus heeft. Hij heeft het nog zo gezegd. En dan staat er, toen ging hij naar buiten en huilde bitter. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat hij bitter gehuild heeft. Alles was kapot. En ja, daarna is eigenlijk het einde, want hij kan niks meer doen. Hij vlucht, hij huilt en hij weet het is afgelopen. De Heer Jezus gaat sterven, hij kan niks meer doen, hij durft niks meer te doen. Hij heeft zijn beste vriend, zijn heiland, zijn meester. Op het moment dat hij hem misschien het meest nodig had, heeft hij hem gewoon verloochend. Hij heeft hem gewoon zo ontzettend teleurgesteld. Dit komt nooit meer goed. Wij weten natuurlijk hoe het afloopt. En de Heer Jezus had het ook al wel gezegd. Maar ik denk niet dat Petrus op dat moment eraan gedacht heeft. Voor hem was het echt het einde. Alles was kapot. Er was geen hoop meer. Wat moest hij ooit nog in zijn leven doen? Nou, er gebeurt er nog heel veel. Maar dat vind ik een heel mooi stuk om te lezen in Johannes. Dus dat is een andere evangelie. Tussendoor heeft hij een ontmoeting met de Heer Jezus gehad. Toen hij uit de dood was opgestaan. We weten niet wat daar besproken is. Dat staat niet in Gods woord. Maar er moet daar verzoening hebben plaatsgevonden. Er moet daar iets zijn gebeurd. Waardoor Petrus wist, het is weer goed tussen mij en de Heer Jezus. Dat hij zich niet langer schuldig hoeft te voelen. Hoe weten we dat? Nou, om zijn reactie namelijk in Johannes 21. De Heer Jezus is dan uit de dood opgestaan. Hij heeft zich al een paar keer aan hen getoond. En hoe weten we nou dat het weer goed is? Dat Petrus zich niet meer schaamde. En dat hij zelfs het verlangen had om weer naar de Heer Jezus toe te gaan. In vers 7. Dan zijn ze dus aan het vissen, weer op het water trouwens. De discipel dan, die Jezus lief had, die zei tegen Petrus, het is de Heere. Want ze zien dus iemand aan het strand staan, het is de Heere. Toen Simon Petrus dat hoorde, dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in de zee. Mooi hè? Het is niet, nou jongens, laten we het net binnenhalen. Laten we rustig naar de overkant peddelen. Dan stappen we uit de boot. En dan gaan we naar de Heer Jezus toe. Wat de anderen wel doen. Maar hij ziet. En hij beseft het is de Heer Jezus. En hij werpt zich gewoon in het water. Om zo snel mogelijk bij de Heer Jezus te zijn. Dit is echt heel mooi. En dit laat wel zien dat hij zich echt veilig voelde bij de Heer Jezus. Dat hij zich niet afgewezen voelde. Of dat hij nog het idee had dat er iets tussen hem en de Heer Jezus in was. Het was goed. Want hij ging gelijk naar de Heer Jezus toe. Ja, heel bijzonder. En dan in vers 10 ook. Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u gevangen hebt. En natuurlijk is het dan Simon Petrus die er naartoe ging. Hij trok het net op het land. Vol grote vissen, 153. En het net schudde niet. Dus Petrus komt ook gelijk weer in actie. En het eind van het hoofdstuk, vers 15. Dan wandelt hij met de Heer Jezus. Het is ook mooi dat de Heer Jezus het moment samen met Petrus neemt. En hem dan die belangrijke vraag gesteld. Toen zij dan de maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus. Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? En hij zei tegen hem, ja, Heere, u weet dat ik van u hou. Hij zei tegen hem, wijd mijn lammeren. Nou, als er iemand was die daar misschien niet helemaal geschikt voor was, dan was het wel Petrus. Op het moment dat hij er had moeten zijn, liet hij het afweten. Maar dat is mooi bij de Heer Jezus. Als we teruggaan naar hem, als we zonde beleiden, dan is er echt verzoening, is er herstel. Maar ook dan vertrouwt God je gewoon dingen toe. En dat zie je ook bij Petrus. Dat de Heer Jezus geeft hem de opdracht om zijn lammeren te wijden. Die kwetsbare schaapjes van de kudde die de Heer Jezus gaan volgen. Dat hij daarvoor verantwoordelijk wordt om hen te wijden als een herder. Dat is toch mooi dat de Heer Jezus zo met Petrus omgaat. En dat mogen we ook troost uitputten. Ook als wij misschien in onze eigen ogen teleurgesteld hebben. En hoe vaak doen we dat niet? Dat we tekortschieten. Dat we misschien in zonde vallen. Of dat we in ieder geval niet doen wat we zouden willen doen. Of zeggen wat we zouden willen zeggen. Of nalaten wat we eigenlijk hadden moeten doen. Maar we mogen gewoon daarmee naar de Heer Jezus gaan. En we hoeven niet bang te zijn voor afwijzing. Er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Vers 16. Hij zei opnieuw tegen hem voor de tweede keer. Als je het hebt over herhaling. Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem, ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? En Petrus werd bedroefd, omdat hij het voor de derde keer tegen hem zei: houdt u van mij? Waarschijnlijk, kan ik me zo voorstellen, dacht hij aan: je zult me drie keer verloochenen. Dat deed pijn om aan terug te denken. Maar nu vraagt Jezus drie keer: hou je van mij? En dan zegt hij, heel mooi ook, hè? Hij zei tegen hem: Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem: weid mijn schapen. En dan vertelt de Heer Jezus uiteindelijk hoe Petrus zal gaan eindigen. Dat hij, ik zal het gewoon lezen. Dan staat er: voorwaar, ik zeg u, toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u heen wilde. Vers 18, maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. Zijn dood tegemoet. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem, waar hij ook mee begonnen was: volg mij. De Heer Jezus gaat gewoon door. En het mooie vind ik dan in het leven van Petrus. Hij heeft hele hoge toppen gehad. Heel veel dieptepunten gehad. Hij heeft prachtige dingen gezegd. Hij heeft enorm teleurgesteld. Maar uiteindelijk is het niet de trouw van Petrus die bepalend is. Het is uiteindelijk ook niet zozeer de mate van geloof van Petrus die het is. Want op het ene moment gelooft hij wel, op het andere moment twijfelt hij dan toch weer. Maar het is uiteindelijk de trouw van de Heer Jezus. Het is uiteindelijk de trouw van God die wat hij begonnen is ook zal afmaken. En dat is denk ik een hele mooie troost voor ons. In de momenten dat we teleurgesteld zijn in onszelf, denken: leer ik het dan nooit? Dat we troost mogen putten uit het leven van Petrus en van heel veel anderen. Van wat God begonnen is. En je ziet het in het leven van Abraham, je ziet het in het leven van Mozes. En we kunnen een hele lijst opnoemen. Hebreeën 11 is een hele lijst van mensen die ook zo teleurgesteld hebben. David, natuurlijk een heel bekend voorbeeld. Maar uiteindelijk is de opdracht aan ons dat de Heer Jezus zegt: volg mij. Dat is wat de Heer Jezus wil, dat we hem volgen en dat we hem vertrouwen. Dat wat hij zegt, dat we dat doen. En als we een misstap maken, dat we terug gaan naar hem en dat er verzoening is, dat we vergeving vragen. Of eigenlijk belijden en hem dan danken voor de vergeving die hij geeft. En dan ook heel mooi in vers 26, en daar sluit ik ermee af. Petrus zag toen hij zich omkeerde, want hij heeft dan net gehoord van de Heer Jezus wat er met hem gaat gebeuren. Toen hij zich omkeerde, de discipel volgen die Jezus lief had, Johannes, die ook tijdens het avondmaal tegen zijn borst was gaan liggen en gezegd had: Heere, wie is het die u verraden zal? Toen Petrus hem zag, zei hij tegen Jezus: Heere, maar wat zal er met hem gebeuren? Jezus zei tegen hem: als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat dat u aan? Volgt u mij. Dus ook in ons volgen van de Heer Jezus, het is zo, het is op een bepaalde manier goed misschien om naar andere christenen te kijken, om van hen te leren. Zo'n man als George Muller. Dan is mijn gebed echt: Heer, ik wou dat ik zoveel geloof had. Leer mij zoveel geloof te hebben als hij. Er staat in dat boek dan ook op een gegeven moment dat zijn, het is niet zijn nichtje, maar het is al zijn nichtje voor hem, die hij dan meeneemt de zaal in om te zien wat God gaat doen als er dan geen eten is. En hij dankt God voor het eten en dan is dan een klop op de deur en er komt ook eten. George Muller, die vertrouwde erop. Ja, als je het verhaal kent, dan weet je dat. Maar het is ongelooflijk om dan voor een zaal met kinderen te staan, met borden, en er is helemaal niks. Er is geen geld, er is geen eten. En dan gewoon heel vrijmoedig zeggen: Heer God, dank u wel voor het eten. Amen. En dan God te vertrouwen dat er wat eten komt. En dat nichtje heeft het allemaal meegemaakt. En die zit dan op een gegeven moment in de tuin en zit er gewoon echt een tijd over na te denken. En later schrijft dan de zus, ja, dat was een nichtje, de zus van George Muller, schrijft dan dat Abigail, zo heet ze, al haar gebeden sindsdien eindigde met: zoals u ook het gebed van George Muller heeft verhoord, wilt u het ook bij mij zo doen? Ze heeft het geloof van George Muller gezien. En zo wil ik ook God geloven. En dat verlangen kwam ook bij mij op. En dan kijk ik naar mezelf en denk ik: jongen, ja, ik heb niet zoveel geloof en ik schiet zo tekort. En het is goed om naar andere christenen te kijken, want dat staat in de Bijbel ook, hè, van kijk naar uw voorgangers en volg hun voorbeeld na, als het goede voorbeeld geven. En tegelijkertijd kan het ook een hele grote valkuil zijn om naar anderen te kijken, omdat je jezelf gaat vergelijken. En dan word je of heel hoogmoedig, want je doet het toch wel een stuk beter dan de ander, je bent toch wel een stuk serieuzer dan de ander, Of je wordt een beetje te neergeslagen omdat je denkt, ja, zoveel gaven als die persoon heb ik niet. Of zoveel geloof als die persoon heb ik niet. En dan is heel mooi wat de Heer Jezus zegt. Als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat u het aan? Oftewel, Petrus, wat er met Johannes gaat gebeuren, dat zijn jouw zaken niet. Dat is niet aan jou, dat is aan mij. Wat voor jou belangrijk is, volg mij. Nou, dat is ook onze opdracht in de hoogtepunten, in de dieptepunten van ons leven. Dat God trouw is. En dan wil ik eindigen met mijn dooptekst. Filippenzen. Dat is gewoon één vers. En dat heeft mij heel vaak bemoedigd. Ook op het moment dat ik dacht, nou Martijn. Kijk, waar staat hij ook alweer? Dat is erg, hè? Niet zo, maar ik moet een beetje je dooptekst. Dag bij 16. Dat wat God begonnen is, dat hij dat zal voltooien. Weet iemand waar die staat?
1 vers
6. Oh, vers 6. Ah, nou is dat bijna goed. Dank. Ja, Filippenzen 1 vers 6. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Nou, daar mogen we op vertrouwen. Dat hij die iets begonnen is in ons leven, hij zal het afmaken.